Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 104 zingen wij het 15e vers. Verbergt ge, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijk licht waardoor zij het licht verwerven. Neemt uw hand hun adem weg, zij sterven, zij worden stof gelijk zij zijn geweest. Bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Dan wordt al de aard met nieuwe glans herboren. Wij noemen nu Psalm 104 en daarvan het 15e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Job en daarvan het 33ste hoofdstuk. Wij herzeggen u Job 33, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de 12 artikelen berijmd, en daarvan de eerste berijming, het tweede vers. Ik geloof ook in den Heilige Geest dien we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren. Ik geloof één kerk, één algemeen genootschap, geheiligd en vergaard door 's hemels boodschap. En wat er verder volgt, de eerste berijming, het tweede vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Job 33. En gewisselijk, o Job, hoor toch mijn redenen en neem al mijn woorden ter horen. Zie nu, ik heb mijn mond open gedaan, mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. Mijn redenen zullen de oprechtheid mijns harten en de wetenschap mijn lippen, wat zuiver is, uitspreken. De geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Zo gij kunt, antwoord mij. Schik u voor mijn aangezicht, stel u. Zie, ik ben Godes gelijk gij. Uit het leem ben ik ook afgesneden. Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren. En mijn hand zal over u niet zwaar zijn. Zeker, gij hebt gezegd voor mijn oren. En ik heb de stem der woorden gehoord. Ik ben rein, zonder overtreding. Ik ben zuiver en heb geen misdaad. Zie, gij vindt oorzaken tegen mij. Hij houdt mij voor zijn vijand. Hij legt mijn voeten in de stok. Hij neemt al mijn paden waar. Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u. Want God is meerder dan een mens. Waarom heb gij tegen hem getwist? Want hij antwoordt niet van al zijn daden. Maar God spreekt eens of tweemaal. Doch men let niet daarop. In de droom door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger, dan openbaart hij het voor het oor der lieden en hij verzegelt een kastijding, opdat hij de mens afwende van zijn werk en van de man de overdij verbergen, dat hij zijn ziel van het verderf afhouden en zijn leven, dat het door het zwaard niet doorgaat. Ook wordt hij gestraft met smart op zijn leger en de sterke menigte zijn de beenderen, zodat zijn leven het brood zelf verfoeit en zijn ziel de begeerlijke spijze. Dat zijn vlees verdwijnt uit het gezicht en zijn beenderen die niet gezien werden uitsteken. En zijn ziel nadert ten verderve en zijn leven tot de dingen die doden. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen: verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. Hij zal tot de dagen zijn jonkheid weerkeren. Hij zal tot God ernstiglijk bidden, die in hem een welbehagen nemen zal, en zijn aangezicht met gejuich aanzien, want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen: ik heb gezondigd en het recht verkeerd, het welk mij niet heeft gebaat. Maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voer in het verderf, zodat mijn leven het licht aanzie. Zie, dit alles werkt God twee of driemaal met een man, opdat hij zijn ziel afkeren van het verderf en hij verlicht worden met het licht der levenden. Merk op, o Job, hoor naar mij, zwijg en ik zal spreken. Zo er redenen zijn, antwoord mij, spreek, want ik heb lust u te rechtvaardigen. Zo niet, hoor naar mij, zwijg en ik zal u wijsheid leren.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, het boek Job, daarvan het 33ste hoofdstuk en daarvan het 4e vers. Job 33, vers 4, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: de geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij de geest Gods. En wij letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn almacht. En in de tweede plaats letten we op zijn levensadem. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de geest Gods. Onze eerste gedachte, zijn almacht. Dat zien we in het eerste gedeelte van het 4e vers. De geest Gods heeft mij gemaakt. De geest Gods heeft ons geformeerd. Hij heeft ons geschapen. En daar is een goddelijke almacht voor nodig. We letten erop in onze eerste gedachte. En onze tweede gedachte, zijn levensadem. Dan lezen we in het tweede gedeelte van de tekst: en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. We hebben dus ons leven te danken aan de Heilige Geest, die dat leven in ons geblazen heeft. Daarom onze tweede gedachte, zijn levensadem. Gemeente, we hebben vanmorgen al gezegd in de preek dat het werk van de Heilige Geest moeilijk te bevatten is. Wat moet je daar nu bij voorstellen? Kijk, van de Heer Jezus weten wij dat Hij hier op deze aarde geweest is. Wij kunnen ons daar iets bij voorstellen. Zelfs ook bij de wonderen die Hij gedaan heeft. Dat is heel concreet. Maar het werk van de Heilige Geest, dat lijkt zo mystiek te zijn. Veel mensen weten daar helemaal geen raad mee. En toch, gemeente, het werk van de Heilige Geest hier in deze tekst, dat is zo concreet. Concreter kan het eigenlijk niet. Het werk van de Heilige Geest, jongens en meisjes, dat is: Hij heeft ons lichaam gemaakt, wat wij nu hebben. Dat is heel concreet, want dat lichaam, dat kun je voelen. Dat lichaam kun je zien. Dat is het werk van de Heilige Geest, zullen we straks zien in onze tekst. En de Heilige Geest heeft ons het leven geschonken. Ook deze kinderen, dat zijn levende kinderen, heb je net gehoord aan hun huilen. Een teken van leven. En hoe komen ze aan dat leven? Heeft de moeder dat gegeven? Heeft de vader dat gegeven? Heeft de dokter in het ziekenhuis dat gegeven? Nee, dat leven, dat heeft de Heilige Geest gegeven. Heel concreet. Het werk van de Heilige Geest is ook concreet. En wij worden daarbij bepaald, gemeente, uit het 33ste hoofdstuk uit het boek Job. We kennen allemaal, denk ik, wel iets van de geschiedenis van Job. Job was een steenrijke man die door de Heere rijk gezegend was. En in korte tijd verliest hij bijna alles. Al zijn bezittingen, zijn kinderen en ook zijn gezondheid. Dat is niet voor te stellen. En dat gebeurde door de duivel. Onder de toelating van de Heere. En nu had Job verschillende goede vrienden. Bildad en Zofar en Elifas, dat waren trouwe vrienden. Ik geloof ook zeker dat het kinderen van God geweest zijn, met wie Job een geestelijke band had. En die mannen die probeerden Job te troosten, maar dat is niet gelukt. Sterker nog, Job heeft gezegd: gij allen zijt moeilijke vertroosters. Ze hebben het lijden van Job alleen maar zwaarder gemaakt. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat ze eigenlijk niet konden geloven dat iemand als Job zulke dingen allemaal mee kon maken als je geen grote zonde had gedaan. Ze dachten, die Job die deugt eigenlijk niet. Hij zal wel niet eerlijk zijn. Er zal best wel wat zijn in zijn leven waar hij niet over praten wil. En dat bezoekt God. En daar hebben ze hem eigenlijk keer op gewezen. Ze hebben hem gewantrouwd. En Job die heeft antwoorden gegeven. Gemeente, hoofdstukken achter elkaar. En dan wordt het stil na het 31ste hoofdstuk. Want dan lezen wij aan het begin van het 32ste hoofdstuk. Toen hielden die drie mannen op van tot Job te antwoorden, terwijl hij in zijn ogen rechtvaardig was. Dus zij hebben iedere keer gedacht en gezegd, er zal wel wat aan de hand zijn. En Job heeft dat iedere keer tegengesproken. En ja, nou stopt het wel een keer. Het wordt stil daarbij de ashoop. Er wordt geen woord meer gezegd. En dan komt er plotseling iemand nieuws in beeld, waarvan wij in het boek Job nog niet eerder gelezen hebben. En zijn naam is Elihu. En waarom heeft Elihu zijn mond niet open gedaan? Hij was er al bij. Hij heeft ook geluisterd naar wat die drie vrienden gezegd hebben en wat Job gezegd heeft. Maar hij heeft zijn mond niet open gedaan, want hij was de jongste van het hele stel. En Elihu is een hele bescheiden man. Hij wist zijn plaats. Hij heeft geluisterd, maar met kromme tenen. Wat hij die oudere mannen allemaal hoorde zeggen, en ja, soms ook wel wat Job daarop antwoordde, dat kon Elihu eigenlijk niet goed volgen. En toen het dan ook stil geworden was en niemand meer zijn mond opendeed, toen is Elihu gaan spreken. En op de woorden die de Heere zelf gesproken heeft, gemeente, vind ik dat het mooiste gedeelte van het boek Job, de hoofdstukken 32 tot en met 37. Die drie vrienden die eerder gesproken hebben, die zijn later door de Heere bestraft. En de Heere heeft tegen hen gezegd, gij hebt niet recht gesproken van mijn knecht Job. Maar dat heeft de Heere tegen Elihu niet gedaan. Elihu werd niet bestraft. Elihu heeft zich niet verheven boven Job. Het uitgangspunt van Elihu is zuiver. Hij wilde eigenlijk met Job spreken op dezelfde hoogte, zonder zich boven hem te verheffen. En gemeente, dat is eigenlijk de inhoud, de achtergrond van onze tekstwoorden. Daarom zegt hij hier, de geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Job heeft tegen zijn vrienden gezegd dat hij niet voor God durfde te bestaan. En dat kan ik wel begrijpen, want er zijn ook bij Job allemaal verkeerde gedachten boven gekomen, hoewel hij dat niet wilde. En nu zegt Elihu eigenlijk, hij zegt, Job, ik ben ook maar een mens. Ik ben ook maar een mens, net als u. Wij hebben dezelfde maker. Ik ben ook door de Heilige Geest geformeerd. Ik heb ook het leven van de Heilige Geest ontvangen. Ik ben niks beter dan jou, Job. Wat is dat een grote genade. De hoogmoed is Elihu vreemd. En de dingen die hij gezegd heeft, die zijn van zo'n rijke en diepe inhoud. Maar hij is ervan doordrongen dat God zijn schepper is. En dat de wijsheid alleen komen kan van de Heilige Geest. Hij vindt dat zo belangrijk. Hij is daar zijn toespraak mee begonnen in het 32e hoofdstuk, het 8e vers. Hij zegt, zekerlijk de geest die in de mens is en de inblazing des Almachtigen maakt hen die de verstandig. Hij zegt, Job, ik heb van mezelf ook niks. Maar het enige wat ik zeggen kan, dat is door de ziel die de Heilige Geest mij gegeven heeft. Ik kan ook niet voor God bestaan. Gemeente, wij verheffen ons zo vaak, de een boven de ander. Wij voelen ons beter, de een dan de ander. En ten diepste is dat bij die drie vrienden van Job ook geweest. Maar niet bij Elihu. Deze man heeft heel veel zelfkennis gehad. En heeft heel veel van de Heere mogen leren. En dan gaat hij hier spreken over zijn begin. Hij zegt, de geest Gods heeft mij gemaakt. Hij wijst op het wonder van de schepping. En de verklarers gaan ervan uit dat hij hier teruggrijpt op de schepping zoals Adam geschapen is. En dat hij daarin ook iets van zijn eigen verleden heeft mogen zien. Waar is Adam uitgemaakt, jongens en meisjes? Uit het stof. De Heere heeft eerst het stof geschapen en later heeft hij uit dat stof het lichaam van Adam gemaakt. En wie heeft dat nu precies gedaan? Nou, dat wordt in onze tekst al heel erg duidelijk. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Het is wat, gemeente, dat de Heilige Geest, die aan het begin van de wereld zweefde boven de wateren, dat de Heilige Geest het stof van de aarde genomen heeft om daaruit een menselijk lichaam te formeren. Dat heeft de Heilige Geest bedacht. Dat heeft de Heilige Geest geformeerd. En daarom is iedere geboorte ook zo'n groot wonder. We lezen dat niet alleen in Job 33, maar we lezen dat bijvoorbeeld ook in Psalm 139. Daar spreekt David ook over de Heilige Geest. Waar zou ik uw geest ontvlien? En daar zien we dat de Heilige Geest ook allerlei goddelijke eigenschappen heeft. Dat hij alomtegenwoordig is. En dan gaat hij in de tweede helft van de 139ste psalm iets vertellen over het werk van de Heilige Geest. Weet je wat het werk van de Heilige Geest is, jongens en meisjes? Borduren. Dat bedoel ik natuurlijk heel eerbiedig. Nee, de Heilige Geest die borduurt niet met naald en draad, maar de Heilige Geest borduurt het menselijk lichaam. We hebben daarvan gezongen uit de 139ste psalm. Ik loof u, omdat ik op een vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Hoe zijn deze kinderen tot stand gekomen? Je kunt geen kinderen maken. Je kunt geen kinderen nemen. Wat wordt er gerommeld in de buik van de vrouw? De slogan van de feministen is al heel veel jaren, baas in eigen buik. Alsof wij over het kinderleven kunnen beschikken. Maar waar komen de kindertjes vandaan, jongens en meisjes? Dat is een werk van de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Het is de Heilige Geest die lichaampjes maakt in de nederste delen der aarde. En dat is een vergelijking met de schepping van Adam. Adam is gemaakt uit het stof, de nederste delen van de aarde. En zo maakt de Heere ook in de buik van de moeder, zoals eenmaal Adam, weer een nieuw kindje. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hebt u dat wel eens beseft, moeders, in de achterliggende 9 maanden van de zwangerschap? Hebt u zo wel eens de hand op de buik gelegd en de bewegingen gevoeld, dat er een wonder in u plaatsvond? De Heilige Geest was in u aan het werk. Het is wat. De Heilige Geest was in u aan het werk. Zijn er wel eens momenten geweest dat je gezegd hebt, Heere, wie ben ik toch als moeder? Dat ik dit wonder mee mag maken. En wie ben ik toch als vader? Dat ik dat zo van nabij mag meemaken. De Heilige Geest. Uit het stof. Want waar zijn wij uit gemaakt, jongens en meisjes? Uit stof. Adam is uit stof gemaakt. Maar deze babytjes ook. Stof. De nederste delen der aarde. Dat maakt Job ook in het 10e hoofdstuk heel concreet. Hij vergelijkt het eigenlijk bij melk waar kaas van gemaakt wordt. Hij zegt, zoals mensen dat proberen te doen om van melk kaas te maken, zo hebt u dat met mij gedaan. Het zijn uw handen geweest die mij geformeerd hebben. En zien wij daar ook niet iets van bij iedere geboorte? Schittert daar niet de almacht van God? Dat hebben zelfs wereldse mensen. Als er een kindje geboren wordt, dan gevoelen zij toch iets van de grootheid van het scheppingswonder. De Geest Gods heeft mij gemaakt. Net als Adam. Maar er is wel verschil met Adam. Want Adam is gemaakt voor de zondeval. Adam was volmaakt en zijn lichaam had geen enkel gebrek. En dat is met onze kinderen niet meer zo. Ja, zegt u maar, ze worden toch gemaakt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die levert toch volmaakt werk. Ja, wacht eens even, maar wij moeten wel rekenen met de werkelijkheid van de zondeval. Wij worden niet meer gemaakt naar het beeld van God, maar wij worden gemaakt naar het beeld van Adam. En wij moeten hersteld worden naar het beeld van God. David zegt, en dat is heel aangrijpend, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Dat is de droeve werkelijkheid. Er zijn mensen die zondige dingen doen. En die zeggen, ja, moet je luisteren, ik kan daar ook niks aan doen, want God heeft mij zo gemaakt. Dan had God mij maar anders moeten maken. En nou zegt de dominee het ook. Die zegt, de Heilige Geest heeft mij gemaakt. Dus de Heilige Geest heeft mijn lichaam zo gemaakt. Dus dat ik zo ben, dat moet iedereen maar accepteren. Ja, wacht eens even, dan moet je wel rekening houden met de zondeval. Het borduurwerk van de Heilige Geest, dat wordt aangetast door onze diepe val in Adam. En dat vertoont daardoor vlekken en gebreken. En dat is in het leven van ieder mens. Wij vragen altijd, als er een kindje geboren wordt, alles goed, is het gezond? En het enige wat je dan eigenlijk kunt beoordelen, dat is of dat er 5 vingertjes aan zitten en teentjes. Dan zeg je, ja, het is allemaal goed. Maar je komt er later in het opgroeien wel achter, het is niet allemaal goed. Het gaat niet alleen maar om vingertjes en om teentjes. Er is veel en veel meer. En wij lopen allemaal aan tegen de gebrokenheid die er gekomen is door de diepe val in Adam. En hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou goed komen? Ouders, als je daar tegenaan loopt straks, want ongetwijfeld ga je daar tegenaan lopen. Wel, het wonder is dat de Bijbel ons ook beschrijft dat de Heilige Geest niet alleen babytjes formeert, maar dat het ook de Heilige Geest is die het lichaam van Jezus heeft geformeerd. In de buik van moeder Maria. Dat was een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. En wij hebben er pas bij stilgestaan in onze Heidelbergse catechismusgemeente. Die geboorte van de Heer Jezus, die was rein. Zijn ontvangenis was rein. En zijn geboorte was rein. En die ontvangenis en geboorte van de Heer Jezus hebben we toen ook gezegd, is plaatsbekledend geweest. Hij moest het overdoen. Omdat wij gevallen mensenkinderen zijn. En omdat hij dat nu over heeft willen doen, daarom is het doen aan. Dat al die gebreken die er zijn in het borduurwerk, als het over het lichaam gaat en als het over ons leven gaat, al die gebreken die zijn te herstellen door de inlijving in de Heer Jezus Christus. En daarom is zo'n heel belangrijk regeltje uit dat gebed van het formulier, of de Heere door de Heilige Geest dit kind, zijn Zoon Jezus Christus, wil inlijven. Opdat het deel mag krijgen aan het hoofd van het genadeverbond, de Heere Jezus Christus, die stond buiten de val van Adam. En omdat hij buiten de val van Adam stond, hoefde God op hem niet te toornen. En is het mogelijk dat in de vereniging met hem wij verlost worden van die erfzonde, wij verlost worden van die gebreken. Ik hoop dat er veel mensen zijn die tobben met die gebreken. Die niet zeggen, ik ben nou eenmaal zo en je moet dat maar accepteren, want God heeft mij zo gemaakt. Maar die smart hebben over hun driftig karakter, die smart hebben over hun verkeerde gevoelens, die droefheid hebben over de ontsporingen die er door de zonden gekomen zijn. En die Christus nodig krijgen, de vereniging met hem, om daarvan verlost te worden, het werk van de Heilige Geest. Hij maakt niet alleen babytjes, het lichaam van babytjes, maar hij heeft ook Christus geformeerd. En wat schittert daarin? Het werk van de Geest, onze eerste gedachte, zijn almacht. Er is niemand, er is geen ziekenhuis die dat kan, er is geen dokter die dat kan. Het is onvoorstelbaar dat kort na de bevruchting, dat alle eigenschappen, wie dat kindje worden zal, hoe het eruit zal gaan zien, dat ligt eigenlijk allemaal al in die bevruchting. Wij weten er denk ik nog niet de helft van hoe almachtig en hoe groot dat de Heilige Geest is. Je kunt er iets van zien in de geboorte van een kind. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn adem. Zijn levensadem. Want ja, nadat Adam geschapen was, ik weet niet hoe we dat ons voor moeten stellen, maar daar lag dat lichaam van Adam. Adam is geschapen als een volwassen man, niet als een babytje. En dat lichaam van Adam, dat was een volmaakt lichaam. Reken maar dat Adam schoon geweest is. Er was niks wat er aan hem mankeerde, lichamelijk niet en ook niet als het ging om zijn karaktereigenschappen. Hij was volmaakt. Alleen, toen dat lichaam daar lag, toen leefde het nog niet. De Heilige Geest heeft dat lichaam gemaakt, al die organen gemaakt uit het stof van de aarde. Maar dat lichaam dat leefde nog niet. En hoe is dat lichaam tot leven gekomen dan? Dat is onze tweede gedachte, door de Heilige Geest. Ook door de Heilige Geest. En dat weet Elihu ook. Elihu zegt, de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. En de adem des Almachtigen, dat is hier een ander woord voor, een andere naam voor de Heilige Geest. Je kunt in de Bijbel tientallen namen vinden over de Heilige Geest. Hij wordt genoemd de Geest van God, de Geest des Heren, de Geest des Vaders, de Geest van Christus, de Geest des Levens, de Geest der Wijsheid, de Geest des Raads, de Geest des Verstands, de Geest der Sterkte, de Geest der Aanneming, de Geest der Heerlijkheid. En zo kan ik nog een heel poosje doorgaan. Moet er niet denken dat er in de Bijbel bijna niet over de Heilige Geest gesproken wordt. Er wordt heel veel over de Heilige Geest gesproken, met allemaal verschillende namen. En hier wordt de Heilige Geest genoemd de adem des Almachtigen. En het woordje adem, dat is in de oorspronkelijke taal hetzelfde woordje als het woordje wind. Wind, adem, geest. Dat is 3 keer hetzelfde in de oorspronkelijke taal. Dus de Heilige Geest is de adem van de Almachtige God. De Heilige Geest is de wind van de Almachtige God. Het is de Heilige Geest die het leven inblaast. Dat is ook onbevattelijk, moeders, dat dat in uw lichaam gebeurd is. Dat de Heilige Geest het leven heeft ingeblazen. Men wil daar vandaag de dag natuurlijk niet voor weet van weten. Men zegt, ja, in het begin, dan groeit er in een moeder, ja, dat is geen kind, dat is geen leven, dat is een klompje cellen. En ja, dat is handig voor de wetenschap, daar kun je allerlei dingen mee doen. Maar je moet dat niet zien als een kind. Zo wordt er over het werk van de Heilige Geest gesproken. Er is al heel snel leven. Wanneer is er leven? Dat is als de Heilige Geest een ziel inbrengt in het lichaam. En dat gebeurt in een heel vroeg stadium. David zegt, dat was al met mijn ontvangenis, want toen al was ik een persoon. Toen rustte de toren van God al op mij, omdat ik uit Adam was. Gemeente, wat is dat aangrijpend? De Heilige Geest blaast de ziel erin. Kijk, de ziel is anders dan het lichaam, jongens en meisjes. Een lichaam kun je voelen, maar je ziel kun je niet voelen. Je ziel is niet van stof. Het lichaam is van het stof gemaakt, maar de ziel is niet van het stof gemaakt. En daarom die ziel die komt op een hele bijzondere manier in dat lichaam. Dat doet de Heilige Geest. Met eerbied gezegd, de Heilige Geest die buigt zich dan neer tot de mens en hij blaast die ziel erin. En op het moment als ziel en lichaam bij elkaar komen, dan is er leven. En dan wordt de mens tot een levend lichaam, nee, tot een levende ziel. Waarom wordt het zo genoemd? Omdat die ziel voor een eeuwigheid geschapen is. Dat lichaam dat is tijdelijk, hoewel het weer hersteld zal worden bij Gods kinderen, maar die ziel is voor een eeuwigheid geschapen. Dus het is de Heilige Geest aan wie wij ons leven te danken hebben. Zonder Heilige Geest zou er geen leven zijn. En sterker nog, het is de Heilige Geest die het leven onderhoudt. Het is net als in de natuur. Wie onderhoudt de bloemen, jongens en meisjes? Dat doet de Heilige Geest. Wie zorgt er voor de bloemen? Wie zorgt er voor de lente? Wie zorgt er voor de vruchtjes? De Heilige Geest. Als je buiten komt en je ziet een bloem, dan weet je zeker, de Heilige Geest is er nog. De Heilige Geest is aan het werk. En wie geeft kleine kinderen het leven? Dat doet de Heilige Geest. Er is geen ene dokter die het leven geven kan. En het is ook de Heilige Geest die het leven beëindigt. Denk maar aan wat Jesaja zegt in het 40ste hoofdstuk. De bloem valt af, het gras verdort, de bloem valt af. Wanneer? Als de Geest des Heren daarin blaast. Voorwaar het volk is gras, de bloem valt af. Als de Geest des Heren daarin blaast. We hebben het vanmorgen gezongen uit Psalm 103. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Het is de Heilige Geest die het leven geeft. Het is de Heilige Geest die het leven neemt. En het is ook de Heilige Geest die de bewerker is van het geestelijke leven. Er staat zo heel mooi in de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar wordt de Heilige Geest genoemd die Here is en levend maakt. En hoe ontstaat dan dat geestelijke leven? Kijk, hoe dat in de buik van moeder gebeurt, dat is een wonder, dat is een verborgenheid. Maar dat is in het geestelijk leven ook zo. Hoe ontstaat dat geestelijke leven? Wel, we lezen in 1 Korinthe 15 dat de Heer, dat de tweede Adam geworden is tot een levendmakende geest. Daar staat, alzo is er geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. Dat is toen de Heilige Geest de ziel in Adam bracht in dat lichaam. En de laatste Adam is geworden tot een levendmakende geest. En hoe krijg je nu dat leven? Hoe krijgen onze kinderen nu dat leven? Doordat de Heilige Geest een vereniging tot stand brengt met Christus. Want dat geestelijk leven, dat kan alleen uit de Heere Jezus Christus komen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Je kunt zelf geen kinderen maken. Je kunt ook het geestelijke leven niet maken. Neem de Heilige Geest weg en al het leven is weg op aarde. Ook het geestelijke leven. En wat is het dan, groot gemeente, dat wij deze Pinksterdag mogen hebben. Dat we mogen horen dat dat leven nog te verkrijgen is. Er worden nog kinderen geboren. Dat zie je, dat hoor je. Je ziet het op het geboortekaartje. We hebben de kinderen gezien. Dat gebeurt. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat mag ons wel bemoedigen. Want dat betekent ook dat er nog mensen wederom geboren kunnen en zullen worden. De Heilige Geest werkt nog. Dat kan nog. Hij verenigt zondaren met Christus. En wat gebeurt er dan als dat in je leven mag gebeuren? Nou ja, dat hebben we net gezien. Wat doet een kind, jongens en meisjes? Een kind dat leeft, dat gaat heel snel huilen. Als het honger heeft, gaat het huilen. Of als het pijn heeft, gaat het huilen. Of als het schrikt, dan gaat het huilen. Ja, en dat is ook zo met het geestelijke leven. Als de Heilige Geest een zondaar met Christus verenigt, als hij dat nieuwe leven deelachtig wordt, dan ga je huilen. Dat is een teken van leven. Huilen waarover? Over de pijn. De pijn van de breuk die er is tussen de Here en tussen je ziel. Dan ga je wenen over de zonde. De zonde ga je zo ontzettend veel pijn doen. Je kunt het daar niet meer in uithouden. Dan ga je zoeken naar de zaligheid. Dan ga je smeken om behoud. Dat zijn allemaal tekenen van dat nieuwe leven. Dat de Heilige Geest werkt. En dat wij en onze kinderen zo nodig hebben. En daar leefde Eliu heel dichtbij. Hij wist, ik ben een schepsel van God. Ik heb mijn leven aan de Heilige Geest te danken. En hij wist ook waarom hij op deze aarde was. Dat lichaam, ik heb mijn handen niet gekregen. Waarom zou de Heilige Geest die handen gemaakt hebben, jongens en meisjes? Om te stelen? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou de Heilige Geest je ogen zo gemaakt hebben? Om naar de zonde te loeren? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou de Heilige Geest je voeten zo gemaakt hebben? Om verboden dingen te doen? Nee, natuurlijk niet. Weet je waarom de Heilige Geest ons zo'n mooi lichaam gegeven heeft? Ook al is het dan aangetast door de zonde. Maar om de Here te dienen. En wat zal het verschrikkelijk zijn als je straks voor de Here moet verschijnen. En je hebt je lichaam gebruikt, je hebt je leven gebruikt om de zonde te dienen. Dat is misbruik. Dan zijn we doelmissers. En zo worden we geboren. In zonde ontvangen en in ongerechtigheid. Maar het is vandaag Pinksteren. En de Heilige Geest, die kan ouders onze kinderen met Christus verenigen. We hebben erom gebeden. En ik hoop dat het jullie dagelijks gebed mag zijn. Omdat die vruchten van dat nieuwe leven gezien mogen worden. Die adem van de Almachtige, die gaat nog over alle landen. Die wind, die waait nog door Nederland. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. Maar je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Hij was de jongste Eliu. Hij durfde eigenlijk niks te zeggen. Maar hij had het meeste van God geleerd. En wat zou het groot zijn als wij als ouders onze kinderen nou zo'n opvoeding zouden kunnen en mogen geven, zoals Elihu dat heeft mogen doen. Vanuit de beleving, wie heeft ons geschapen, waar komt ons leven vandaan, en je nooit boven een ander verheffen. De Heer heeft hem niet bestraft. Hij heeft Job hele wijze dingen mogen zeggen. U moet het nog maar eens rustig doorlezen thuis. Want ja, je zou het een opvoedkundig boekje kunnen noemen. Wat Elihu heeft geschreven in de woorden die hij Job heeft nagelaten. De Heere, geef ons die wijsheid om zo te mogen spreken over onze Schepper. Gedenk aan je Schepper in de dagen van je jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult: ik heb geen lust in dezelfde. Amen.